Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. U bent meer dan het leven. U bent meer dan onze omstandigheden. En Heer, help ons u te zien. Heer, dat we in al onze omstandigheden de blik kunnen richten op u, Heer Jezus. We kunnen focussen op u. We kunnen scherp stellen op u. Dat we u zullen zien. Kom, Heilige Geest. Te spreken door uw woord en tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. U mogen gaan zitten. Lieve broers en zussen, wie heeft er zin in nog een ritje in het reuzenrad? Vorige week sprak Theo over Hebreeën 1. En hij zei van, dit is eigenlijk zo'n moeilijk hoofdstuk om helemaal voor te lezen en helemaal uit te leggen. En laten we dit hoofdstuk in deze preek nou alsjeblieft niet aangaan als een soort ritje in de achtbaan, waarin we langs de pieken en dalen chasen en even heel kort denken van, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Nee, laten we nou even heel erg rustig, in plaats van een achtbaan, in een reuzenrad stappen en de tijd nemen en het geduld nemen om die tekst tot ons te laten komen. Ja, deze week spreek ik over Hebreeën 2. En dat is nog veel langer en veel ingewikkelder. Dus dat idee van dat reuzenrad, dat staat me wel aan. En daar hou ik ook aan vast. Ik moet er even geduldig doorheen gaan. Maar helemaal op herhaling wil ik niet gaan. Dat past natuurlijk niet bij mij. Dus ik wil dat reuzenrad deze week een klein beetje tweaken. We maken er een tijdmachine van. Want om dit hoofdstuk een beetje te begrijpen, dan moeten we niet alleen rust en overzicht hebben en die versen rustig tot ons laten komen. Nee, we moeten ook een tijdreis aandurven. En we moeten begrijpen wie die brief van de Hebreeën nou eigenlijk aan wie schreef. Nou, 2 weken geleden heeft Arjan daar al hele behartenswaardige dingen over gezegd. Maar het is goed om daar opnieuw even bij stil te staan als we echt die woorden uit Hebreeën 2 tot ons willen laten spreken. Dus, lieve mensen, we stappen in ons bakje en we gaan onderweg. We voelen even een schokje en het bakje gaat schommelen en we gaan omhoog. En tegelijk duiken wij het verleden in. En waar belanden we dan? Stel je voor, Jeruzalem. In het jaar 65 van onze jaartelling. Het is ongeveer 35 jaar geleden dat Jezus in deze stad is gekruisigd. En Jeruzalem is nog steeds het centrum van het volk Israël. Het volk Israël wat woont in Jeruzalem, om Jeruzalem heen. Maar het volk Israël wat in grote getalen woont in heel de bewoonde wereld. Van Spanje tot ver diep. In het Midden-Oosten, Jeruzalem, een stad vol onrust en geweld, terrorisme. De ene na de andere valse profeet, valse messias staat op en verzamelt mensen om zich heen. En wordt even zo makkelijk ook weer ontmaskerd als valse messias. Maar weet je, het broeit daar in die stad. Er hangt opstand in de lucht. En het zal niet lang meer duren of die opstand die breekt in volle hevigheid uit. Romeinse burgers die daar de dienst uitmaken worden gedood en verjaagd. Een enorm Romeins leger vanuit buurland Syrië, 6000 man sterk, trekt Israël binnen om de opstand even neer te drukken. Het leger wordt verslagen. En de Joodse opstandelingen die maken zelfs het vaandel van dat leger buit. De Romeinse adelaar, de Aquila. En dat is een vernedering die die Romeinse legers zelden of nooit meemaken. Dit is een wereldschokkende gebeurtenis. Judea, Galilea en in het bijzonder die stad Jeruzalem, die beginnen zich verder te bewapenen. En want Israël is nu weer eventjes een zelfstandige staat, maar moet zich schrap zetten voor de vergelding die zal komen vanuit Rome. Want die zal komen. En stel je nu eens voor. Dit is de situatie waar je in zit. En je bent een volgeling van Jezus. Je bent een Jood. Een Jezus belijdende Jood. Want dat is het geval bij de Hebreeën. Dat zijn de mensen aan wie deze brief, de brief aan de Hebreeën, gericht is. Want weet je, of die mensen, die Hebreeën aan wie die brief gestuurd is, of die nou werkelijk in Jeruzalem woonden, dat weten we niet. Of misschien in Judea, of ergens anders in Israël, of misschien zelfs wel ergens anders in het Romeinse Rijk. Maakt niet zoveel uit. Alle Joodse mensen, alle Joodse volgelingen van Jezus, werden bij deze historische werkelijkheid gewoon enorm betrokken. Dat was een issue van enorme omvang. En iedere volgeling, Joodse volgeling van Jezus, kreeg impliciet of expliciet met deze vraag te maken. Vriend, bij wie hoor jij eigenlijk? Bij wie ligt jouw loyaliteit? Ben jij een kind van Abraham? Hoor jij nog bij het volk van Mozes? Neem dan stelling in. Laat zien dat je een Jood bent. Man, de tempel loopt gevaar. Het volk loopt gevaar. De stad loopt gevaar. Het volk staat onder druk. En wat doe jij? Je hoort toch wel nog steeds bij ons. En dat is wel even slikken. Want de volgelingen van Jezus wisten, Jezus heeft dit voorspeld. Jezus heeft hierover gesproken. Wij kunnen het allemaal teruglezen in Matteüs 24, of Marcus 13. En daar voorspelt Jezus de komst van oorlog, oorlogsdreiging. De komst van valse profeten, valse messias. Hij voorspelt de ontwijding van de tempel. Maar Jezus zegt daar, als het zover is, vlucht. Laat die stad, laat die tempel achter je. Jouw loyaliteit als volgeling van Jezus ligt niet bij een stenen gebouw, bij een stenen tempel. Hoe prachtig, hoe tastbaar dat ook is. Nee, jouw loyaliteit ligt ergens anders. Die tempel is een symbool van een verouderd verbond. Maar wat een smadelijke aftocht zou dat zijn. Een schande. Verraad. Want je gaat dwars tegen je buren in, dwars tegen je familie in, dwars tegen je opvoeding in, dwars tegen traditie. De tempel van Jeruzalem, dat vertegenwoordigt toch alles wat heilig is voor iedere Jood. En hoezo een verouderd verbond? Wat kan er oud zijn aan de beloften van God? En de schrijver van de Hebreeënbrief spreekt in dat dilemma. En zijn boodschap in een notendop is, mensen, jullie staren je blind op de pracht en praal van een verouderd instituut. Want op het moment dat Jezus stierf aan het kruis, heeft hij de tempeldienst overbodig gemaakt. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Een nieuw verbond. Lieve mensen, kijk naar Jezus. Richt je op het nieuwe en neem afstand van het oude. Niet dat God zich niet meer aan zijn oude afspraken houdt, maar hij heeft zijn contract met zijn kinderen opengebroken. En de voorwaarden zijn dramatisch verbeterd. Nieuw contract, nieuwe afspraak, een nieuw verbond. Dus wat Hebreeën ten diepste wil doen, is ons naar Jezus laten kijken. In het eerste hoofdstuk lazen we vorige week dat Jezus ver verheven is boven de engelen. Ja, dat Jezus de Zoon van God is. Ja, dat Jezus God zelf is. Dat is de boodschap van hoofdstuk 1. Jezus is zo ongelooflijk hoog verheven boven de engelen. Jezus is God. En daarom, zo begint hoofdstuk 2 vers 1, daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. En wat hebben we gehoord? Het evangelie. Dan zullen we niet uit koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, het door engelen gesproken woord, namelijk de wet van Mozes, als dat al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding, op elke ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, en hij denkt hier in het bijzonder aan de ballingschap, aan de vernietiging van Jeruzalem, zoveel jaren geleden. Hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen, wanneer wij geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding, die begonnen is met de woorden van de Heer, Jezus, en die voor ons bevestigd werd door hen, de apostelen, die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Want nu de komende wereld, het koninkrijk waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van de engelen gesteld. Veel eer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd, namelijk koning David. Psalm 8 wordt nu aangehaald. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Psalm 8, dat is een psalm die zingt de glorie eigenlijk van de mens als kroon op de schepping. Psalm 8 bezingt, ja, hoe mooi, hoe groot God de mens bedoeld heeft. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die pakt dat gegeven en die zegt van, weet je, wanneer dat woord pas echt waarheid wordt in de mens, Jezus. Dus nogmaals, wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind, de mensenzoon staat er eigenlijk. Dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. Een sterfelijk, menselijk lichaam had Jezus. U hebt hem met eer en luister gekroond. Hij is opgestaan in een opstandings, onvergankelijk lichaam. Alles hebt u aan hem onderworpen. Jezus regeert over heel de schepping. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En doordat hij alles aan Jezus onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nog niet. Nee, want als we om ons heen kijken, de Hebreeën en wij ook, we zien ruzies, we zien dilemma's, we zien allemaal moeilijke dingen, we zien oorlog, geweld. We zien het nu echter nog niet. Maar wel zien we dat Jezus, die korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, zodat opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, dat Jezus vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. Richt je blik op Jezus. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achter God, voor wie en door wie alles bestaat, achter God het passend, de bereider van hun redding, door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. En hij die heiligt, Jezus, en zij die geheiligd worden, de Hebreeën, maar ook wij, hebben één en dezelfde oorsprong. Ze zijn mens. En daarom schaamt Jezus zich er niet voor om hen zijn broers en zussen te noemen. Wanneer hij zegt, bijvoorbeeld in Psalm 22, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook, ergens in Jesaja, ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden zoals zij. Om door zijn dood... definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van
engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Jezus is begaan met het lot van mensen, de Joden voorop. Daarom moest Jezus in alles gelijk worden aan zijn broers en zussen. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Dat is Jezus, onze hoge priester. Ik vind dit best een heftig verhaal. Eerste eeuwse volgelingen van Jezus, die hier worden aangesproken en radicaal bepaald worden bij het voorbijgaan van het oude. Want die tempel in Jeruzalem was een symbool van alles wat hen heilig was. Dat was toch de woonplaats van God. Op een andere manier konden ze nauwelijks daaraan denken. Maar Jezus zei, breek me af, die tempel. Ik bouw hem in 3 dagen weer op. En hij had het over zijn eigen lichaam. En dat verandert hoe je naar die tempel kijkt. Maar voor alle mensen om hun heen was die tempel en jouw verhouding tot die tempel, dat bepaalde voor zo'n groot gedeelte jouw identiteit als Jood, als kind van God. Maar dit is geen treurig verhaal. Het is het verhaal, Hebreeën 2, van de troonsbestijging van Jezus. Al het voorlopige is overbodig. En oh ja, een keuze voor Jezus betekende in die omstandigheden weerstand. Misschien onbegrip, afschuw, schande. Maar wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën zo prachtig doet, de hele brief door vanaf dit moment, is de glorie van Jezus bezingen. Kijk niet langer naar die tempel. Kijk naar Jezus. Dat is beter. Het oude was nog zichtbaar en tastbaar. Het nieuwe was dat misschien niet. Maar wel als je je ogen richt op Jezus. Kies voor Jezus. Dat is de oproep die vanaf de eerste eeuw door deze brief heen, door echoot in onze tijd. Kies voor Jezus. Focus niet op de onrust. Focus niet op de dilemma's. Focus niet om ruzies om je heen. Focus op Jezus en het geweldige werk dat Hij voor ons deed en doet. En in 2 vers 11 vinden we dat bijzonder sterk samengevat. Hij die heiligt, namelijk Jezus. En zij die geheiligd worden, namelijk wij, hebben één en dezelfde oorsprong. We zijn mens. En daarom schaamt Jezus zich er niet voor om ons broers en zussen te noemen. En daar staat eigenlijk, kies voor Jezus, want Hij kiest voor ons. En dat bewijst Jezus in de eerste plaats op een hele onverwachte manier, namelijk door mens te worden. Dezelfde oorsprong. Hij schaamt zich niet. Jezus' menselijkheid is misschien wel het grootste wonder dat we in de hele Bijbel kunnen vinden. Het grootste geheim onder de hemel. God wordt mens. Het wonder van de kribbe. En ik wil vanmorgen met Hebreeën 2, 3 lessen, en ik weet al dat ik al heel aan het onderweg ben, hoor, niet schrikken. Ik wil met Hebreeën 2, 3 lessen trekken uit Jezus' menselijkheid. 3 lessen die ook glashelder in onze tijd spreken. 3 lessen die ons leren wat het betekent om je op Jezus te focussen. Voor Jezus te kiezen. En het eerste is, Jezus is in alles op anderen gericht. Wie heeft er wel eens gehoord van Marie Antoinette? Marie Antoinette was koningin van Frankrijk eind 18e eeuw. Ze was getrouwd met Lodewijk de 16e, kleinzoon van Lodewijk de 14e. En zij regeerden in Versailles, in echt ongekende wilde. Is er wel eens iemand in Versailles geweest? Ja, echt. Het goud en het marmer spat van de muren af. Je weet niet wat je ziet. Marie Antoinette regeerde als vorst in Frankrijk in een wilde die echt... geen precedent en zoiets hebben we ook nooit meer gezien, zeg maar. En dat in een tijd dat het land waar ze over regeerde armer en armer werd. Steeds dieper kwam Frankrijk in de schulden te zitten en de armoede in de straten van Parijs, een klein stukje verderop, was ongekend. En Marie Antoinette is een soort verpersoonlijking van de walgelijk rijke, spilzieke elite. En over haar gaat het verhaal dat toen ze hoorde dat het volk geen brood meer had, dat ze zei, dan eten ze toch cake. Zij is de geschiedenis ingegaan als dom, amoreel, beklagenswaardige figuur. Maar weet je, zij deed wat vorsten, koningen, rijke, machtige mensen door de eeuwen heen altijd en overal doen. Ook nu nog. Ze liet zich verblinden door de weelde waar ze mee omgeven was. Hoe kon zij oog hebben voor de armoede in de straten van Parijs? Joh, het had niks met haar te maken. En vergelijk die houding nou eens met Jezus. Jezus die in ongekende glorie leefde als God. Niet in Frankrijk, maar in de hemel. Jezus omgeven en vervuld door goddelijke heerlijkheid. Zo groot, zo prachtig. Daar hebben wij geen woorden, geen idee van. En het contrast tussen die hemelse rijkdom en het leven waar Jezus voor gekozen heeft. Om te lijden en te sterven als mens in diepe nederigheid aan een kruis. Dat contrast is zoveel groter dan Versailles, Parijs. Jezus is niet geïnteresseerd in de vermeerdering van zijn eigen heerlijkheid en glorie. Hij is er niet op uit om meer voor zichzelf binnen te halen. Jezus is gericht op ons. Hij is begaan met ons. En wanneer we kijken naar Jezus, wanneer we ons aan zijn heerlijkheid vergapen, dan worden we vroeger of later ook op dat spoor gezet. Kijk om je heen. Kijk naar de mensen die op jouw pad geplaatst worden. Durf jij ook klein, nederig te zijn? Durf jij ook anderen op te zoeken? Een tweede les die we leren van Jezus' menselijkheid. Jezus leert ons om het mens zijn te waarderen. Wij zoeken soms het hogere. En onze focus op Jezus die super terecht is, blijven wij soms te lang in dat hemelse perspectief. Terwijl Jezus ondertussen mens was geworden. Jezus' mens zijn hield niet op toen hij opstond uit de dood. Integendeel, Jezus is mens in een verheerlijk lichaam. Het graf is leeg. Jezus heeft zijn mens zijn, zijn menselijkheid meegenomen. Zelfs naar de troon aan de rechterhand van God. Hij is volmaakt mens in een verheerlijk lichaam. Hij gaat ons voor daarin. En wij zijn soms iets te veel afgeleid door de schitterende glans van de hemel. En soms denken wij, daar ligt onze toekomst. Wij zijn voor de hemel gemaakt. Maar dat is gewoon niet waar. Wij zijn gemaakt. Wij zijn geschapen voor de aarde. En weet je, een te sterke focus, weg van het aardse en puur op het hemelse, op het hogere, dat is niet bijbels, dat is heidens. Je eigen kleine heilige wereldje creëren, waarin je een bepaalde volmaaktheid wil bereiken, dat is religie en dat is niet Jezus volgen. Jezus is volmaakt geworden door het lijden, door de beperking van een menselijk lichaam. 2 vers 10 en 2 vers 11. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allemaal mens. En Jezus schaamt zich er niet voor. Als je werkelijk je focus op Jezus hebt, dan kun je niet lang met je hoofd in de wolken blijven. Jezus zet je terug op aarde. En hij zegt, heb je naaste lief als jezelf. Schuw het lijden niet. Jezus kennen is hemels. Maar Jezus volgen is aards. Tot je bestemming komen in Jezus staat nooit op gespannen voet met je mens zijn. God heeft jou als mens bedoeld. Daar ligt je bestemming. Het derde punt. Leerpunt van Jezus menselijkheid. Jezus bouwt aan een familie. Nog een keer 2 vers 11. Hij die heiligt, zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. En Jezus schaamt zich er niet voor hen zijn broers en zussen te noemen. Dat is mooi. Jezus schaamt zich er niet voor ons zijn broers en zussen te noemen. Het is eigenlijk een beetje een magere uitspraak. Maar ik lees hem als een soort Groningse uitdrukking. Wat er eigenlijk staat is, Jezus is er trots op om ons zijn broers en zussen te noemen. Jezus is trots. We zijn kinderen van dezelfde vader. Jezus heeft gekozen om mens te zijn. Om tussen ons te wonen. We vormen samen een gezin. En Jezus is onze grote broer. En dat is niet zomaar een leuk voorbeeldje. Als Jezus er trots op is om jou broer of zus te noemen. Als Jezus trots op al deze broers en zussen is. Dan betekent dat toch ook iets voor ons. Kijk eens om je heen. Ben jij trots op de broers en zussen die om je heen zitten? Ben jij trots op de broer of zus die naast je zit? Jezus is trots. Hij is trots op ieder van ons. Hij schaamt zich er niet voor. En weet je, Jezus is thuis hier. We zingen wel eens, Heer, u bent welkom in ons midden. Dat is een prachtig lied, daar doe ik niks aan af. Maar weet je, het idee kan ontstaan dat we Jezus, dat we bij de deur moeten staan en zeggen van, nou, moet ik Jezus ook nog binnenhalen? Jezus is thuis. Hij hoort bij dit gezin. Hij is thuis hier. En hij is er trots op. En weet je, dit is een grote familie, groot gezin. En in gezinnen is het ook wel eens, het loopt allemaal niet zo lekker misschien. Er zijn wat familiebanden, soms, dat ligt soms wat moeilijk. En misschien is er een grote broer dat je denkt, ach, grote broer bemoei je al. Grote zus, die weet alles altijd beter. Misschien zijn er kleine broertjes die wat irritant zijn. Kleine zusjes die wat veel aandacht trekken. En misschien heb je ook gewoon één favoriete broer, favoriete zus. Al dat soort dingen, dat kan op zich allemaal wel. Maar weet je wat in ieder geval niet kan? Binnen dit gezin. Eén ding is taboe. En dat is onverschilligheid. Het is uitgesloten. Uitgesloten dat je deel uitmaakt van dit gezin. En dat het je niks doet. Dat je broers en zussen hebt. En dat je je daar niks van aantrekt. Jezus bouwt een familie. Op een dag was Jezus aan het lesgeven. Ergens in een huis. Hij was aan het onderwijzen. Misschien mensen aan het genezen. En er komt iemand binnenlopen die zegt, Jezus. Misschien moet je even meekomen. Buiten staat je moeder met je broers en zussen. Marcus 3 is dit. En Jezus kijkt hem verbaasd aan. En hij zegt, mijn moeder en mijn broers en zussen staan buiten. Hoe kan dat nou? Want kijk hier eens in deze kamer. Dit zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zussen. Jezus is thuis. In het huisgezin van God. We gaan het avondmaal vieren. Het avondmaal is de maaltijd van het nieuwe verbond. De maaltijd van dat opengebroken contract. Een gezinsmaaltijd. En Jezus nodigt ons allemaal uit aan tafel. Hij is er trots op om met ons deze gezinsmaaltijd te vieren. En in het avondmaal komen die drie punten eigenlijk samen. Die drie punten van dat mens zijn van Jezus. Hij is in alles op anderen gericht. Hij gaf zichzelf tot in de dood. En deze maaltijd bepaalt ons bij de gezindheid van Jezus. En deze maaltijd stelt dan ook de vraag, ben jij ook bereid jezelf te geven voor anderen in liefde, in gehoorzaamheid aan het woord van Jezus? En het tweede, Jezus waardeert het mens zijn. Jezus heeft geleden als mens en zo is hij vervolmaakt door het lijden heen en door het eten van het brood en door het drinken van de wijn. Proeven wij, symbolisch, maar ook heel tastbaar en zintuigelijk, de verbinding met Jezus. We zijn in Hem, Hij is in ons. We zijn als gemeente het lichaam van Christus. En het avondmaal geeft daar body aan. En het laatste punt, Jezus bouwt aan een familie. Ik zei het al, avondmaal is een familiemaaltijd. En zo moet je het ook aangaan. Ook in het besef dat die onderlinge ruzies, fetes, broer en zus ruzies, dat verhoudt zich slecht tot een gezinsmaaltijd. En wees je daarvan bewust. Het avondmaal is nog wel ietsje intiemer als zeg maar de kerstmaaltijd of zo. Maar zo schuiven we eigenlijk aan. Aan tafel bij Jezus. En het is wel de bedoeling dat we elkaar als tafelgenoten recht in de ogen kunnen kijken. Weet je, boven alles staat er die uitnodiging. Om je te focussen op Jezus, ook tijdens het avondmaal. Kies voor Jezus. En als we straks gaan vieren, focus op Jezus en focus niet op die ruzies en op die dilemma's om je heen. Maar ga aan met een rein hart. Focus op Jezus. Laat je door Jezus ook gewoon helemaal aanraken. Laat dat je gebed zijn, vervuld te zijn van zijn aanwezigheid. Focus op Jezus. We gaan het avondmaal vieren. Ik wil de oudsten uitnodigen naar voren te komen. En ik wil jullie allemaal de gelegenheid geven om gewoon even in de stilte je voor te bereiden. Zoek die focus op Jezus. Zoek het aangezicht van Jezus. En ga met dat hart straks, weet je wel, gewoon rein en vrij aan de tafel van de Heer. Neem een moment stilte. Op de avond voordat Jezus voor onze zonden is gestorven, vierde hij het Pesachmaal met zijn leerlingen, het Joodse paasfeest. Ze braken samen het brood. Het was eigenlijk het eerste familiemaal misschien van de kring om Jezus heen. Ze braken het brood en ze deelden een beker wijn. En dat gaan wij nu ook doen in navolging van Jezus. En we lezen in de Bijbel, Jezus nam een brood, hij sprak een dankgebed uit en hij brak het brood en deelde het uit. En willen jullie het brood breken en een dankgebed erover uitspreken. En Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Hans, wil jij een zegen over het brood vragen?
Ja, Vader God, dank u wel dat u ons heeft aangenomen als uw kinderen. Dat u door uw liefde te geven, uw zoon gaf aan ons. Dat hij zijn lichaam heeft verbroken voor ons. En dat hij ons broer en zus noemt. En dat wij hem broer mogen noemen. Dank u wel voor zoveel genade die u weer heeft gegeven. En dat wij daar ook elke keer weer bij stil mogen staan. Ook deze middag. En dank u wel ook voor dat u middelaar bent in Jezus. Dat u voor ons pleit. En dat u naast de Vader zit en dat wij schoongewassen mogen zijn door uw bloed. En zo wil ik ook een zegen uitspreken over het brood. Dat het symbool mag zijn ook voor het lichaam wat u heeft verbroken in Jezus. En zo zegen we dat in Jezus' naam, in uw eigen naam. Amen.
En zo nam Jezus na die maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. En Jan, wil jij een zegen over de beker vragen?
Heer Jezus, dank u Heer dat u verantwoordelijk bent voor het grootste feit in de wereldgeschiedenis. En dan lezen we het niet in geschiedenisboeken altijd. We weten dat het waar is. Heer, u bent gestorven en weer opgestaan. Ja, al is het voor de wereld een dwaasheid, voor ons is het wijsheid, want we weten dat het waar is. En dank u, Heer Jezus, dat we zo vandaag ook het avondmaal samen kunnen vieren. En we hebben gehoord dat u trots op ons bent. Heer, wat is dat fantastisch om te weten dat u, die uw eigen lichaam gegeven heeft, uw bloed gevloeid heeft voor ons, dat u trots op ons bent, wie wij zijn. En wij kunnen alleen maar zeggen, Heer, wij aanbidden u, we houden van u, we zijn u dankbaar. En we bidden zo om een zegen over het avondmaal en ook de beker als die rondgaat. Heer, we bidden om een zegen, om een dieper besef ook van uw liefde voor ons. En ik bid ook dat het meer liefde in ons zal uitwerken voor anderen en voor elkaar. Dat bid ik u in uw eigen naam, Heer Jezus. Amen.
Amen. We vieren het avondmaal. En dit is niet de tafel van de VBG. Het is de tafel van de Heer. En ik wil ook gasten in ons midden van harte uitnodigen om deel te nemen. Als je Jezus kent, als je beleidt dat zijn kruisdood verzoening van jouw zonde heeft gebracht, en als je in een reine relatie tot je naaste leeft, dan ben je van harte welkom om samen met ons het avondmaal te vieren. Wij bedienen het avondmaal aan alle gelovigen van 15 jaar en ouder. En ik wil je vragen, als je te gast bent, misschien wil je even staan, dan zien we wie je bent. En dan zal ik je kort een vraag stellen met ongeveer de inhoud zoals ik net schetste. En als je daar amen op kunt zeggen, ben je welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Ja, wil nog iemand als gast deelnemen? Fijn dat jullie deel willen nemen. Kunnen jullie amen zeggen op dat Jezus jullie verlosser is en dat zijn kruisdood jullie van je zonde heeft verlost en dat jullie leven in een goede en reine relatie tot je naaste. Kun je zeggen amen?
Amen.
Welkom aan de tafel van de Heer. En ik wil alle oudsten en herders vragen om hun plekken in te nemen. We hebben een lopend avondmaal. We beginnen aan deze kant van de zaal. Ik zei vanochtend de andere kant, maar dat bleek niet te kloppen. Dus we beginnen hier aan deze kant en langzaamaan lopen we allemaal daar langs, zo achterlangs. Maar het zal u ook wel gewezen worden. En er is gelegenheid voor gebed, aansluitend op het avondmaal bij het kruis. En wij zullen tijdens het lopende avondmaal God aanbidden onder leiding van Edwin.
Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid.
Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u.